Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, opgericht in 1856, alweer enige tijd geleden. Met mij is vandaag Floris van den Berg, filosoof, vaste gast hier, mijn medegast hier, maar vandaag mijn gast. We gaan het hebben over zijn boek Denken in het Donker, vrolijke reflecties over experimenteel theater en dans. Waarom denken in het donker? Waarom een boek over theater en waarom is dat vrolijk? Waarom een vrolijke reflectie erover? Ik hoop dat u benieuwd bent. We gaan het allemaal behandelen. We gaan het helemaal uitzoeken. Wat is de relevantie van theater voor vrijdenken? Veel kijk- en luisterplezier. Floris, welkom. We zijn al een tijdje met elkaar bezig. Dit keer gaan we een podcast hebben over jouw boek Denken in het Donker, vrolijke reflecties over experimenteel theater en dans. Waarom schrijf je als filosoof over theater? Dat vroeg Dirk Verhofstadt zich ook af op Liberalis trouwens.
Ja, Dirk Verhofstadt was erg verbaasd dat hij dit boek van mij kreeg. Dacht, waarom moet ik dat lezen over theater? En vooral omdat hij dus, Dirk zei, ja, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in theater. Waarom moet ik dat lezen? Het idee is, ik ben een fervent theaterbezoeker. En met name, dan zullen we zo even een bepaald genre, avant-garde theater en dans. Ik ben daarover gaan schrijven op een gegeven moment ook voor een specifiek festival, het Spring Festival hier in Utrecht. Dat is een avant-garde theater- en dansfestival wat elk jaar in mei is. Verder maak ik geen reclame. Dus ik ben ervoor over gaan schrijven, maar vooral ook om. En ik ben daarover gaan schrijven om juist. Er is een beroemd citaat van. Ik meen dat het Susan Sontag was. Die vroegen ze aan iets. Weet u al wat u van dat boek vindt? Of weet u al wat u daarvan vindt? En zei ze, dat weet ik niet, want ik heb er nog niet over geschreven. En schrijven over iets, dat je probeert daar iets van te maken, maakt juist dat je meer grip erop krijgt. En het mooie van dit soort theater is dat het echt alle kanten uitgaat en je weet niet welke. En dat je daar dus, door erover te schrijven, jou als springplank voor filosofie gebruiken. Dus ik gebruik dit gek. Dus het is meer een middel om te filosoferen en te vrijdenken over allerlei onderwerpen. En je komt op heel onverwachte thema's terecht. Dus het biedt een heel mooie manier om je leven te verdiepen en te verrijken. Het is alsof je een wereldreis maakt, maar dan gewoon in Utrecht.
Ik gebruik de term springplank. Plank, is het dan spring of is het spring als in lente? wat is het überhaupt?
Spring? Oh ja, spring is natuurlijk. Het is een theater- en dansfestival. Bestaat nu iets van 10 jaar in Utrecht. En het staat spring voor lente. En het is een internationaal theaterfestival. Dus er komen theatermakers uit de hele wereld misschien niet, maar toch wel uit echt ook soms uit Zuid-Korea. Waarin theatermakers een kans wordt geboden op een podium wat aan de voorkant van experimenteel ligt. Dus het is, dit zou ook nooit een breed publiek trekken, want het is heel erg experimenteel.
Ik hoor dat u als luisteraar of kijker nu kunt afhaken.
Ja, nou dat is natuurlijk precies
wat. Of ben je het daar niet mee eens?
Nou, dat ligt aan wat je wil met je leven natuurlijk. Als je, van mij betreft hoef je niet daarheen te gaan, maar als je er wel open voor staat, kijk, het is. Ik gebruik het als een soort mind gym. Dat je gymnastiek van de geest. We zijn eigenlijk, als je. We leven allemaal in bubbels. Je bent opgegroeid en je hebt je eigen voorkeuren. En je gaat naar dingen die je leuk vindt. Je leest boeken die je bekend zijn. Dus je blijft heel erg binnen de lijntjes van die op een gegeven moment gezet zijn. Dat is natuurlijk prima. Mm-hmm. Maar er is misschien meer op de wereld. Zeg maar. Als je jezelf uit wilt dagen, hoe doe je dat? Hoe daag je jezelf uit? En niet alleen cognitief, maar ook emotioneel en esthetisch. En daar is zo'n avant-garde festival, heb ik ontdekt, is daar een enorme mogelijkheid voor.
Wat kan het mij brengen om buiten de lijntjes te kleuren?
Om beter te beseffen wat je. Dat is wie je zelf bent. En of jij. Of er misschien dingen zijn die waar jij vastgeroest zit, of waar je het niet mee eens bent met bepaalde taboes. Of dat je denkt van, oh, maar zo kan het ook. Een van de belangrijke dingen ook waarom ik me op theater richt, want je kan natuurlijk ook experimentele poëzie zou je kunnen lezen, is dat theater is natuurlijk heel lichamelijk, met name de dans.
Mm-hmm.
En juist die, als ik ben filosoof, zoals jij ook al zei, filosofie, en met name in de westerse filosofie, is eigenlijk vooral eigenlijk een hoofd op pootjes. Het is eigenlijk, het gaat om de geest.
Mm-hmm.
Terwijl natuurlijk in het echte leven ben je ook een lichaam. En juist die theaterwereld brengt dat lichaam ook weer terug. Dus ik vind dat heel prettig om echte lichamen te zien en wat je ook met zo'n lichaam kan.
Oké, okay, Van den Berg. Maar, nou ga ik je eventjes teruggrijpen. Terwijl de politie daar buiten een arrestatie gaat doen of iets. Het kan allemaal.
Yeah.
We zijn in Amsterdam. We zijn in Amsterdam. Maar, waarschijnlijk heeft de luisteraar of de kijker op dit moment geen idee. Maar oké, okay, experimentele kunst. Waar hebben we het over? Dick Verhofstadt stelde de vraag van, hey, maar waar hebben we het over met kunst? Maar ik zou ook willen vragen nog van, wat is avant-garde kunst? Dus misschien kunst en avant-garde kunst. Waar hebben we het over?
Nou, kijk, ik maak wel een verschil tussen entertainment en die avant-garde kunst. Kijk, als je naar entertainment gaat, als je naar de bioscoop gaat, of je gaat naar een voorstelling die in het reguliere programma, weet je eigenlijk ongeveer wat je
kan verwachten.
Als je naar Joep van het Hek gaat, weet je wat er komt. Als je naar
mentalisme show.
Ja, dus in principe zit het binnen vrij grote, je weet wat er gaat komen.
Mm-hmm.
Als je naar de Matthäus van Bach gaat, dan weet je, er zitten kleine verschillen, maar je weet wat er gaat komen.
En dat niet is echt de hard rock wordt het dan?
Nee, maar als je naar een concert van Rammstein gaat, weet je precies wat er gaat komen.
Mm-hmm.
Ja.
Duid je nou op seksuele gebeurtenissen?
Maar het verschil met avant-garde is dus dat het je niet weet wat er gaat komen, omdat het juist experimenteel is. En dat je ook denkt van, ja, wat is dans? Elke keer, wat is theater? Wat is dans? Wat zijn dingen? Dus het is zelf
omdat ze dat oprekken.
Alles, ja. Alles kan opgerekt worden.
Ja, dus het idee, zeg maar, begrijp ik goed, hè, waar wij een beeld hebben bij dans, dan gaan ze dat idee van die dans oprekken. In iets waarvan je af gaat vragen, is dit dans of niet?
Ja, dus bij alles ga je af, is dit dans? Of dat je denkt, kijk, met entertainment wil je geëntertained worden. Dan wil je het leuk mm-hmm. vinden, dan wil je een leuke tijd hebben. Maar dat is dus bij avant-garde ook niet zo. En dan moet je jezelf trouwens ook wel, dat moet niet, maar daar kan je overheen zetten. Je kan jezelf verrijken als je denkt van, oké, okay, ik heb me hier de hele tijd aan geërgerd. Waarom dan?
Mm-hmm.
Omdat je dat dus blijkbaar iets zegt over wat jouw verwachtingen zijn. En dan stel je daar dus bij jou weer de mogelijkheid om daarover na te denken. Ik bedoel, ik heb ook voorstellingen bij Spring gehad die 8 uur duurden.
Mm-hmm.
Waar ik me geen moment bij verveeld heb. Ja, dat zijn ook dingen van, je denkt, het moet in een uur of anderhalf uur klaar zijn. Of dans waarin er niet gedanst werd. Ja,
ja.
Of waar het licht pas na een half uur aanging.
Maar heb je bij voorstellingen van Spring dan ook gehad dat je dacht, waarom zit ik hier?
Ja, regelmatig. Ja? Dus lang niet altijd leuk. Waarom zit ik hier? Maar dan kan je vragen, waarom zit ik hier? Dus je kan het
meditatief. Je blijft wel zitten.
Ja, ik ben niet weggelopen. Dat is wel bij Spring zo, dat mensen die er toevallig langskomen wel eens weglopen, omdat het buiten de lijntjes gaat en dan vooral ook buiten de fatsoensnormen. Hè? Dus de mensen, dat ze dan weglopen. Maar ja, niet dat het ook soms wel buiten mijn lijntjes gaat. Ik herinner me een voorstelling waarin de mensen plaste in een theekopje en dat vervolgens opdronken, dus op plein publiek. Ja, dat denk je van, wat kijk ik nou en wat ik. Het is niet zo dat je denkt, oh, dat ga ik elke week kijken, vind ik mooi. Maar het is wel van, ja, waarom vind ik het eigenlijk taboe? Of waarom is dit raar? Dan ga je over nadenken.
Dus hier in dit geval zou het zijn, waarom vind ik dit kennelijk vies of zo?
Ja, waarom vind ik dit vies en waarom kijk ik. Ja, bedoel, je kijkt de hele dag naar jezelf als je de hele dag.
Ik zit meestal niet de hele dag.
Nee, maar je kijkt wel naar je als je zit te plassen. Hoop ik dat je toch een beetje. Maar in ieder geval,
sommige mensen doen dat niet, maar dan wordt het één grote kliederbende.
Precies. Maar als je dan iemand anders en iedereen plast en dan zie je iemand anders plassen, dan denk je, ja, dat is raar. Maar misschien is het er wel terecht, maar het zet overal eigenlijk een vraagteken achter. En dat geeft en omdat het dus elke keer verschillend is, geeft het de mogelijkheid om na te denken over, ja, te eiken, wie ben ik?
Mm-hmm.
Wat voor, wat voor samenleving hebben we? Wat vinden we normaal in de samenleving? En ook, ja, dat heel veel dingen dus ook blijkbaar kunnen. En want het mooie vind ik, kijk, je kan ook politiek filosofisch duiden. Ik duid alles filosofisch dan.
Mm-hmm.
Dat dit een open samenleving betekent dat je mensen zo groot mogelijke mate van individuele vrijheid geeft. Dan gaan ze dus ook dingen doen die misschien niet iedereen mooi vindt. Mm-hmm. Een experimenteel theater is daar een voorbeeld van. Dat gaat zoekt de grenzen op van het mag en het kan. Dus we gaan het doen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het mooi vindt of leuk. Ja. Maar het is dus überhaupt ontstellend. Stel dat iedereen het lelijk vindt, is het nog steeds ontzettend belangrijk dat dit kan en mag.
Ja, ik zou hier nog een kleine aanvulling op willen doen op het woord entertainment. Want zoals jij weet, en mocht u vaste kijker of luisteraar zijn, wellicht ook. Maar ik ben mentalist, goochelaar, hè, mentale goochelaar. Wel de ethisch verantwoorde die gewoon zegt dat ik geen lijntje heb met God. U weet het. Maar ik heb me dus, om dat te kunnen doen, natuurlijk ook heel veel moeten verdiepen in hoe ga je nou performen? Hè? Hoe ga je optreden? Hoe ga je entertainen? En een van de grootheden in de goochelwereld op dit gebied is Ken Weber. En die schreef een boek Maximum Entertainment. En die schrijft in dat boek, entertainment gaat over, kun jij als performer de aandacht houden? Maar dat is wat anders dan dat je het ook per se leuk hoeft te vinden.
Ja.
En wat ik jou wel hoor zeggen bij die voorstelling van Spring is dat die aandacht, die hebben ze.
Meestal wel, ja. Ik zit dan denk, zelfs als het saai is, want dan denk ik van ja.
Dus dan heeft de performer wel bereikt wat hij. Dus het is, dan zou je het een vorm van entertainment kunnen noemen. Ondanks dat je het misschien niet per se.
Nee,
denkt maar. Wauw, dit was fantastisch. Dat hoeft dan niet.
Nee, maar dat is al een bevrijding. Want mensen vragen ook van: was het leuk? Weet je, mensen vragen vaak na afloop aan mensen van: als ik weet naar het theater vraag, was het leuk? Ja, maar het is niet altijd leuk.
Dat hoeft niet.
Nee, maar dat hoeft dus niet om er wel iets. Ik ga het vaak met mijn partner en de voorstellingen waar we eigenlijk het langst over napraten of later nog naar terug refereren, zijn eigenlijk die misschien helemaal niet zo leuk waren op dat moment, waar je aan ergert of waar je denkt van get of iets.
Maar dat is niet gek, want dat in de filmindustrie is dat toch ook zo? Er zijn heel veel films die zijn helemaal niet leuk.
Ja.
Nee, maar dus, ze boeien wel.
Ze boeien wel. Maar hier zelfs dat boeien zelfs, dat zelfs omdat we willen. Juist doordat we films gewend zijn en films tegenwoordig, de meeste films hebben een bepaalde snelheid en muziek en je begint van A tot Z.
En er zitten weinig taboes in.
Dus maar in dit moderne theater zitten dus vaak ook heel veel rust. Meestal tegenwoordig is, dus ze hebben wel dingen grappig genoeg die op elkaar lijken, hoe avant-garde ze ook zijn. Maar een van de dingen is, ik heb een lijstje gemaakt in een boek waar ze op lijken, maar een van de dingen is dat het vaak heel erg begint in het donker en in het duister en het duurt heel lang en je weet niet wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En terwijl als je het op tv had gezien, was je al lang weggezept. Maar het geeft je ook, ik zie het ook als meditatieve oefening, zeg maar. Het is een soort, ja, het biedt zoveel, het is een mentale, catharsis, hè, dus het is ook een reiniging. Je gaat erheen, je bent echt totaal weg, want je hebt natuurlijk geen telefoon. En ja, je moet maar afwachten hoe lang het gaat duren. Vaak is de muziek ook niet mooi, hè, niet ritmisch. Je krijgt geen dansje te zien zoals je een balletvoorstelling van het Zwanenmeer hebt. Dan weet je wat er komt en het is mooi. En dus, ja, hier is dat lang niet het geval. Nee. Maar je ziet wel, ook alles wordt anders. Hè. De gendermodellen, rollen, ik bedoel, of mannen. Er zijn niet alleen de mannen die de vrouwen tillen. Je ziet het regelmatig andersom. Of mannen in een tutuutje. Of ja, noem maar op, alles kan. En ik denk elke keer, dat schrijf ik ook echt. Van, ik dacht dat ik wel wist dat ik alles gezien had. Of dat ik alles, dat ik niet meer verrast zou worden. Nou, was ik vorige week of onlangs naar een tentoonstelling. Een voorstelling waarin dansers horizontaal dansen. Dus ze rolden alleen maar over. Dus niet staan, maar rollend. En denk, oh ja, dat went ook. En dat kan ook. En dat is ook wel fascinerend. Maar denk, dat heb ik nog nooit eerder gezien.
Ja.
Ja, dat blijft dus boeien, hoe dat kan. De mens is zo'n vat vol experimenten. En dat is dus een podium wat het daar geeft. Maar ja, zoek vooral ook naar waar het een beetje schuurt, zeg maar. En een van de dingen waar het vaak mee schuurt zijn dus de taboes op naaktheid. Dus je ziet heel veel bloot.
Ja, maar zoals onze kijker en luisteraar inmiddels weet, jij bent ook betrokken bij team Drone Nude, dat met drones, in principe met drones, hele mooie artistieke blootfoto's maakt.
Ja.
Je bent zelf ook wel te bewonderen geweest op bepaalde kiekjes, heb ik begrepen.
Ik sta ook in de boeken als een foto.
Je staat ook in de boeken, precies. Maar in hoeverre had jij die taboes dan?
Nou, ik wel grappig dat je dat zegt.
Want je bent daar geen onbekende mee. En je participeert zelfs in die shoots.
Nu wel, ja.
In je blootje. Dus,
ik ben enorm... Ik denk dat Spring mij wel geholpen heeft. En het erover schrijven dat ik ook überhaupt... Mm-hmm. Ik denk dat Spring wel geleid heeft ook dat ik misschien dat boek De Vrolijke Naturist ben gaan schrijven. Zeg maar ook daarover nadenken, over bloot. En ook dus dat mijn rationele taboes een beetje afgebroken zijn. En dat ik dacht, ja, maar als het alleen maar rationeel is, dan misschien kan ik wel een stapje verder gaan en kijken of ik ook wat dingen kan gaan doen. Dus dan merk ik ook dat het dus lastig is. Dat als je een rationeel taboe hebt doorbroken, wil niet zeggen dat je het emotioneel hebt doorbroken, maar... Maar, en ik vind dat als je een vrijdenker bent, die doet niet alleen een rationele doorbreking, maar die doet het ook emotioneel. Dus dan moet je ook doen wat je zegt. Dus daar ben ik er ook schoorvoetend bij betrokken geraakt.
Maar dat vind ik interessant, want in ons voorgesprek voor deze podcast, toen we beneden waren in de balen hier, toen hadden we daar ook over van, je kan iets normaal gaan vinden, maar bloot vindt de gemiddelde Nederlander toch in heel veel contexten vreemd.
Ja.
Je kan dat op een gegeven moment normaal gaan vinden. Misschien moet je jezelf daarin trainen. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar je moet in ieder geval... Je moet je er letterlijk aan blootstellen. Maar dat betekent nog steeds niet dat je bloot hoeft te gaan.
Nee.
Waarmee ik niet zeg, het is geen pleidooi om het niet te doen, maar ik bedoel meer te zeggen van, het betekent ook niet dat iedereen nu in één keer bloot moet gaan lopen. Dus ik vind het meer een fascinerende vraag van, wat triggerde bij jou dat je dacht, ik ga dit doen? Ik ga meedoen aan een shoot van Drone Nude.
Nou, ik vond het fascinerend. Wat überhaupt, als ik bij Spring had ik wel voorstelling, dacht, oh, dit zou ik ook wel willen. Nou ben ik geen danser.
Dat was met dat bekertje pis?
Nee, niet met dat bekertje pis. Nee,
voor de luisteraar. Nee, ik hoor dat er mogelijkheden zijn.
Nee, maar,
Floris dus, van den Berg, volgend het najaar te beluisteren en te zien in het theater.
Ja, dus het, dat je denkt van, oh, van wat zou ik nou zelf leuk vinden? Dus dat denken over naakte. Maar dus het stelt ook de mogelijkheid van wat zou ik nou zelf willen. Ik bedoel, elke keer als ik naar zo'n voorstelling, een dansvoorstelling geweest ben, denk ik ook of, oh ja, ik ga meer yoga doen. Of ik ga meer mijn lichaam lichamelijk doen. Of dansen. Dat vind ik mooi. En dan met het bloot dacht ik ook van, nou, misschien kan ik ook wel wat losser zijn her en der.
En bij Spring, en dus ook in jouw boek, gaat het heel veel over bloot? Nou, ben jij daar festivalfilosoof geweest? Als ik dat best een toffe term, moet ik zeggen.
Vond ik ook.
Festivalfilosoof. Maar waarom besteedt Spring zoveel aandacht aan bloot? Dan is er een specifieke reden dat dat toch een soort van terugkerend thema is.
Ja, ik denk dat het andersom is dat het niet Spring uitzoekt op bloot, maar dat...
Waarom? Waarom komt het zoveel terug?
Omdat het nog steeds een taboe is natuurlijk. Mm-hmm. Dus ondanks dat het kan, zeg maar, op het podium, het wordt getolereerd en het kan. Maar breed in de samenleving, hè? Dus is er weinig bloot. Dus binnen die kleine niche is het te veel, maar in de brede samenleving is het niet. Dus ik denk pas, ja, dat is natuurlijk de vraag, wat gaat avant-garde doen als het wel, dat weet ik natuurlijk niet, als het wel geaccepteerd gaat worden. Maar zolang het dus nog niet geaccepteerd is, ja, misschien blijft het wel doen, want het is ook wel heel transparant om je lichaam erbij te betrekken en jezelf bloot te geven. Dus de vraag is andersom van, ja, waarom zouden we ons eigenlijk moeten bedekken? Maar nogmaals, al dit soort vragen wat wij hier nu zitten doen, dat is dus de springplank van Spring die Spring dat biedt. En dansen, zeg maar, is natuurlijk heel lichamelijk. En dan denk je, waarom zou je dan eigenlijk moeten bedekken? Dus eigenlijk is andersom de vraag, waarom moet je eigenlijk kleren aan als je danst? Mag wel, maar waarom eigenlijk? Waarom?
Ja.
En dus die vraag, ja, en wat Spring ook leuk is, dat wil ik ook wel benadrukken, dat de diversiteit aan lichamen veel groter is in avant-garde dan op de balletschool. Want de balletschool, dat moet aan hele smalle mensbeelden voldoen. Lengte, body mass indexen. En dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn bij Spring, zeg maar. Dus je ziet ook langere dansers of kortere dansers of iets, nou, andere body types van dansers. Dus het bevrijdt ook het idee dat het smal moet zijn, die kokers.
In hoeverre durf jij zelf meer nadat je deze voorstellingen hebt gezien? Misschien omdat je een soort van, je zit in de zaal en je, misschien kom je wel tot de conclusie dat wat daar gebeurt, dat kennelijk kan op een podium. In hoeverre ben je zelf meegaan?
Nou, we zitten hier in de Bali en we hebben ook in de Bali een keer een blootfestival georganiseerd. En daar heb ik ook dus...
10 december 2023, ja. Vanuit de Vrije Gedachten.
Ja, dat klopt. 22 was het, dat is nu 3, dus
22, dankjewel voor de correctie.
En toen hebben we ook een naakte fotoshoot gedaan met 40 modellen. En ik heb zelf ook daar bloot aan meegedaan. Een grappig idee dat ik zelf een lezing... al deed alsof ik een lezing gaf bloot met de hele zaal vol blote mens. Nou, dat was wel iets wat ik... Dat uit mijn eigen comfortzone ging. Zeg maar. Ik denk dat ik dat zonder Spring niet gauw gedaan zou hebben.
In dit boek suggereer je een beetje dat naakt gewaagd is.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Grappig, dat is natuurlijk, dat toont eigenlijk nog mijn eigen perspectief. En dat perspectief is een beetje bekromp of conservatief. Dat ik het, want vanuit het avant-garde perspectief is naakt helemaal niet gewaagd, zeg maar. Het zegt wat over mij.
Ja.
Maar dus je leert bij Spring zowel over jezelf. Daar moet je natuurlijk wel moeite voor doen om erop te reflecteren. En dat kan je dus doen door erover te schrijven, erover te praten, erover te lezen. Ik lees bijvoorbeeld recensies van anderen pas achteraf. Altijd. Ik ga er eerst zelf heen en dan lees ik recensies achteraf.
Ja. En dit boek, Denk in het Donker, is volgens mij uitgekomen begin 2022.
Ja.
In die tijd was jij volgens mij nog niet bij Dronut betrokken.
Jawel, dit is gepresenteerd tijdens de expositie van Dronut.
Oké, laat ik dan anders zeggen. Want er staan ook veel oudere voorstellingen in. Klopt, en toen was je daar nog niet mee bezig.
Nee, klopt.
In hoeverre... want ik zou kunnen zeggen dat jij je hebt blootgesteld aan het bloot in de jaren heen, door de jaren heen. Maar toen je dit schreef, waarschijnlijk nog niet. In hoeverre, als je daarover op reflecteert, in hoeverre zouden jouw vrolijke reflecties op dat denken in het donker anders zijn als je ze nu zou zien?
Grappig dat je dat zegt. Interessante vraag. Ik denk dat ik rationeel meer ben opgeschoven van de taboes dan emotioneel. Mm-hmm. Dat ik waarschijnlijk emotioneel nog steeds voor een deel hetzelfde erop reageer. Dat ik dus gewaagd vind. En dat zie,
dus als je de emoties probeert uit te zetten, dan vind je ratio en dan...
Ja, ik
dan
begrijp
is het anders. Ja, 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 dus, ja.
Maar ik heb denk nog steeds dat ik dat... Ik heb... Dat is heel kinderachtig, maar dat is je eigen opvoeding. Dat je denkt, ze zullen toch niet echt bloot zijn? dat is een beetje het idee van, hij is echt bloot.
Ja.
Dat zit dus in jou. Dat is dus je opvoeding die je hoort en de stemmen die je... En ik denk, ik wil eigenlijk wel af van dat stemmetje.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk niet... Kijk, we focussen op bloot, maar het gaat natuurlijk om het... Bloot is een pas pro toto voor überhaupt het keurslijf waarin je vastzit. Je denkt dat je een vrijdenkend bent, je denkt dat je heel vrij bent en dan blijkt je nog allerlei taboes te hebben. En dat, die ruimte ook, die biedt dat moderne theater. En ook überhaupt hoe je tot dingen verhoudt. Hè? Dat je zegt leuk, mooi of saai, stom. Dat zou de vier woorden zijn. Dat er nog veel meer dingen zijn hoe je daarop kan reageren. En dat ik heb mijn eigen esthetisch vocabulaire. En ook überhaupt hoe je daarop reageert, kan je enorm verdiepen. Dus het is dus ook beelding jezelf vorm te geven. En juist dus op een manier dat het niet altijd alleen maar leuk is.
In hoeverre ben je nog andere taboes tegengekomen? Want we hebben het over bloot gehad, heel uitgebreid.
Ja.
Maar zijn er andere taboes waar je tegenaan bent gelopen bij het schrijven van dit boek of bij het naar de voorstellingen gaan, waar je misschien of jezelf van hebt kunnen bevrijden of deels, of misschien ook wel niet?
Nou ja, ik heb het even aangestipt, natuurlijk de gender man-vrouw, de rollen die man en vrouw spelen. Dat die dus zitten wij vrij vast in en in het avant-garde, die spelen daar enorm mee wat nou man en vrouw zijn. En dat vind ik dus op het theater vind ik dat helemaal een hele goede plek om daar vragen bij te stellen. En dat je denkt, dat stelt je allerlei vragen. Ja, ja. Dus je kan ook, dat theater kan ook allerlei dingen, maatschappelijke dingen op de kaart zetten. Ik bedoel, vormen van onderdrukking kunnen allemaal langskomen. Een van de dingen, prachtige voorstelling die ik gezien heb, ging over kolonialisme. Mm-hmm. Over koning Leopold. Standbeelden. En dat was een standbeeld. Dat werd langzaam. Was echt standbeeld. Een bronzen standbeeld. En dat werd langzaam. Dat stond op een zo'n schuurband.
Mm-hmm.
Dus die werd langzaam. ja. Dat was wel indrukwekkend om te zien. Want ik denk, wat moet ik daarmee? En ja, het zet allemaal. Die visuele manier van weergave zet je echt aan, kan je aan het denken zetten. Maar ja. Het vergt wel enige moeite. Want heel veel mensen lopen daar dus schouderophalend aan voorbij. Dus in dat zin maakt het misschien elitair. Dat je. En dat eigenlijk wat ik met dit boek ook wilde bereiken. Dat je een soort handleiding hebt. Je zou willen dat scholieren, zeg om maar wat te noemen. Dat die ja dat je een handreiking krijgt hoe je ernaar moet kijken, wat je ermee kan. Want als je natuurlijk een stomme voorstelling hebt, dan denk je alleen maar in eerste instantie stom. En dat is jammer.
Nee,
en
jij schrijft ook in je boek dat een voorstelling hoeft niet per se leuk of mooi te zijn, om wel waardevol te zijn. Nou, we noemden net al van je kan erover nadenken in sommige gevallen. Maar jij gaat dan zelfs nog verder, want je gebruikt zelfs de term erger plezieren in je boek.
Ja, dat is een mooie.
Maar waarom zou ik ergens naartoe gaan en gaan betalen om het te gaan ergeren? Wat is het voordeel daarvan?
Erger is niet hetzelfde als erger plezieren.
Oh, okay.
Erger plezieren is dat je dat erger een twist kan geven. Dat je denkt, oh, dit is lekker ergerlijk. Mm-hmm. Zo bijvoorbeeld, ik had vroeger altijd op tv keek ik naar Henk Binnendijk van de EO. Dat was echt zo'n hele softe, echt zo'n prediker. En dat vond ik echt tenenkrommend. Maar op een gegeven moment dacht ik, dat is gaaf. Mm-hmm. Ga weer naar kijken. Van, ja. Oh, dat is echt. Hij doet echt alles waar ik me aan erger. En dat is ook als je dat dus kan, dan. Want erger plezier is namelijk een positieve emotie. Dan zet je dus dat negatief om in iets positiefs. En als je dat kan, dat is heel waardevol in de samenleving. Want dan kan je dus aan dingen die je eigenlijk waar je aan ergert, kan je op een positieve manier denken van, ja, maar ik ga me plezieren aan mijn eigen erger.
Ja. Ja.
Dus het is een verrijking. Net als Anton van Hoofd vertelde ook dat grap ook over. Die had het over de lange katholieke missen waar die vroeger dan naartoe ging. Dat hem dat leerde dat hij gewoon helemaal vrij zwevend kon denken. Zo, want ja, zo, dus het geeft zo'n theatervoorstelling als die saai is en je bent er dus aan gewend, geeft dat ruimte om te denken. Mm-hmm. Je kan ook vrij associëren. Vaak als ik dat wat ik met een dansvoorstelling vooral heb, als ik mensen zie dansen. Dan gaan mijn gedachten ook echt vrij alle kanten uit.
Maar wat maakt dat anders dan wanneer ik in mijn studiekamer zit? Of door het bos loop?
Dat hoeft niet. Misschien kan je dat hetzelfde hebben. Dus mijn pleidooi is niet ook dat jij naar de. Niemand hoeft er van mij heen. Maar dat het.
Maar het biedt wel iets, hoor ik.
Ja,
je het
biedt mogelijkheden en heel verschillende mogelijkheden. Misschien dat je dat vrij zwevende mediteren, dat je dat wel hebt in het bos en in het studeerkamer, maar dat jij naar onverwachte plekken wordt uitgedaagd, dat heb je minder snel.
En misschien dat bepaalde dingen die daar gebeuren op het podium, je de gedachte ook een bepaalde kant op sturen en dat je niet helemaal vrijelijk gaat filosoferen over waar je.
Nee, maar, dus,
maar het stuurt je ook wel een richting op waarschijnlijk, ja, zo'n voorstelling.
En dat is dus, dat ik zeg, het maakt echt enorme impact. Dus kijk, met entertainment is het zo, je hebt een leuke film gezien, je gaat naar huis, klaar. En hier kan je echt wel van denken van, wow, wat moet ik hiermee? Of dat je onder de indruk, allerlei emoties, maar ook voor wat moet ik ermee? Daarom is het ook ontzettend leuk als je dat met iemand anders heen gaat, waar je erover kan praten.
Ja.
En de tijd geeft om het er ook over na te denken.
Want dat vind ik ook wel interessant, want avant-garde theater zoekt zeg maar eigenlijk de grens op van vrijheid en misschien van
en net eroverheen.
Van fatsoen en burgerlijkheid en inderdaad liever nog eroverheen ook. Wat levert het op?
Nou, het bewustzijn van dat ook de fatsoensnormen die wij hebben, dat die natuurlijk ook op een tijd dat die gewoon ontstaan zijn.
Maar leg daar eens waar hebben we het over met fatsoensnormen? Wat is dat, fatsoen? Dat is natuurlijk ook een moeilijke term.
Nee, maar überhaupt. Nou, fatsoen wordt wat de meeste mensen als betamelijk ervaren, zeg maar. Mm-hmm. En wat ze zeggen, nou, dat kan niet, wat je nu doet.
Ja.
En dat er daar ook eigenlijk grote consensus over is in de samenleving.
Nu hebben we eerder een podcast opgenomen over privileges van religies. Ja. Dat hangt hier denk ik heel erg mee samen.
Ook ja, dus het is dus alles. Hoe dingen ontstaan zijn, wat wij vinden, hoe je ergens emotioneel op reageert, wat iedereen vindt, dat ter discussie stellen. Kijk, vrijdenken stelt dat de discussie, maar avant-garde laat dat zien. Die geeft mogelijkheden dat je over dingen na kan denken. Ook, ja, maar ook in die fatsoensdingen. En dan gaat het dus weer over naaktheid. Vak, ja, waarom moet je dat bedekken? Of waarom moet je dat zo doen?
Maar wat zijn legitieme restricties of beperkingen van dit soort theater? Want dat niet alles zal mogen, toch?
Nou, dat is de goede vraag. Niet alles, nou ja, niet geweld, zeg
ik
maar.
Zeggen, we gaan niet iemand omleggen op een podium, hoop ik.
Nee, dus geweld. Dus dat is ook een mooie, dat dus zeg, kijk, ik ga weer met mijn vingertje. Het gek genoeg, wij vinden dus, en dat is, als je naar een nieuw James Bond gaat, en dat heb ik geloof ik ook in mijn vorige podcast over bloot gezegd, dat de acceptatie van geweld heel groot is. Maar als iemand op het toneel plast, dan denken we allemaal, oh, dat is onbetamelijk, dat kan niet, dat is wat vreselijk.
Ja.
Terwijl, dat vinden we dus niet normaal. Terwijl iedereen plast, maar hopelijk doet niet iedereen zoveel mensen omleggen als James Bond.
Ja.
En dus daarover nadenken, denk ik van, oh ja, hey, hoe zit dat eigenlijk? En dat is dus, vind ik, dat biedt het juist.
En maar is dit dan ook de functie van het theater, of misschien wel van avant-garde kunst, nou, met betrekking tot deze norm of fatsoen?
Nee, Ik heb dan weer een hekel als ik om het functioneel te duiden.
Mm-hmm.
Je kan de functies inleggen, maar het hoeft niet zelf in die kunst te zitten. Misschien wil de kunstenaar dat helemaal wel niet of zo. Dus,
misschien wil die gewoon dat de mensen kijken naar iemand die een bekertje plas opdrinkt.
Precies, wat ze weten. Dus, ik vind het dus ook, waar we moeten waken, en dat is ook een toch om het weer op de gevaren van woke te brengen, om even wat lijntjes aan te brengen, dat als de organisatie of de overheid of degene die dit financiert allerlei ideologische eisen gaat stellen, dan heb je dus niet meer de maximale vrijheid, zeg maar. Het moet ook kunnen schuren, en dat moet alleen niet één richting op kunnen sturen, zo, oh, we gaan alleen maar de burgerlijke fatsoensnormen pakken. Nee, je moet, alles moet mogen. Ook de dingen die je denkt van dat niet, of dat vind ik, ja, het moet niet één kant op gaan. Misschien doen ze dat wel uit zichzelf, maar je moet het niet als organisatie of als samenleving niet opdrukken, of ook niet willen van, ja, we gaan het één functie opleggen. Zoals jij heeft een mooi stuk over geschreven laatst, Elsevier's Weekblad of wat?
Ja. Volgens mij Elsevier, ja.
Ja, misschien moet je het even zelf zeggen, Bart.
Over de kunstsector met de duurzaamheid was dat. Hè?
Ja.
Raad voor de Cultuur heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat de culturele sector moet verduurzamen. Nou, wellicht denkt u nu, nou, what's the point? Maar een van de conclusies is ook, er moeten gewoon minder voorstellingen. Want als er minder voorstellingen zijn, dan betekent dat minder transportbewegingen, zowel van bezoekers, van artiesten, van mensen achter de schermen, van materiaal, minder apparaten die aanstaan. En dus gaat de overheid zich actief bemoeien met voorstellingen. En zelfs, zo werd ook in dat rapport gezegd, dat, en dat zeggen ze met niet zoveel woorden, maar daar komt het toch echt wel op neer, dat kunst ook echt een verlengstuk zou kunnen en misschien wel moeten zijn van de overheid en overheidsbeleid.
Ja. Nou, precies, dat is het punt. Dan heb je geen avant-garde meer. Kijk, als kunst, en het zou best kunnen dat een groot deel van die kunst diezelfde richting uitgaat, maar dat hoeft niet. Je moet het niet opdringen. En je moet dus zelf ruimte geven voor voorstellingen die je ook, waar je het inhoudelijk niet mee eens bent. En dat moet ook mogen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook naar ontzettende woke voorstellingen waar ik me enorm aan geërgerd heb. Maar ik vind dat dat ook moet kunnen op het toneel, zeg maar. Je mag je ook kunnen ergeren, maar ook denken, wat een stom stuk. En hier ben ik het helemaal niet mee eens. Dat moet ook kunnen. Je moet niet alleen maar ja knikkend zeggen van, oh, wat een goede boodschap, hier ben ik het mee eens. Dat kan, maar dat hoeft niet. En dat moet zeker niet opgedrongen zijn. Dus het is een heel, ik vind Spring ook echt, hoe klein dit ook is, dat is juist wat de essentie, wat heel belangrijk is in een open samenleving. Want dat kan je ook niet voorstellen. In heel veel samenleving kan je Spring niet voorstellen.
Floris van den Berg, laatste vraag. In hoeverre is er dan een relatie tussen Spring of avant-garde theater en vrijdenken?
Spring geeft de mogelijkheid om vrij te denken. Dus, en natuurlijk dat theater, het stelt vragen en het tast af. Wat is normaal, wat fatsoenlijk, hoe kunnen we dingen ook anders doen? Dus het is misschien niet vrijdenken in zichzelf, maar het geeft wel mogelijkheden tot vrijdenken. Maar dat neemt ook aan wat je perspectief is. En ik wil laten zien, Dat je, als je dus het filosofisch perspectief meeneemt, dat Spring en avant-garde theater in het algemeen enorme mogelijkheid biedt tot vrijdenken. En dat het ook wel gevaarlijk is, zeg maar, in die zin dat je er misschien wel anders uitkomt dan dat je erin ging.
Floris, dankjewel voor je uitleg, voor je woorden. Voor u als kijker en luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht u geïnteresseerd zijn of geboeid zijn door deze woorden, is dit boek een aanrader? Denk in het donker. Het zijn vrolijke reflecties, hè? Vrolijke reflecties over experimenteel theater en dans. Wellicht bent u bereid, als u durft, ik daag u uit, om uw eigen taboes uit te dagen. Om te kijken, waar staat u zelf? Denkt u dat u geen taboes heeft? Floris van den Berg daagt u uit. Hartelijk dank voor het luisteren en het kijken naar deze podcast. En tot de volgende weer.